Nou, jij begint al lachend onze podcast van vandaag. En volgens mij is onze doelstelling al aardig geslaagd. We zijn vandaag de 100ste podcast, mensen. Lieve luisteraars, wat zijn we blij dat jullie er weer bij zijn. En luisteren naar de podcast van Nieke van der Hof en Lanke Broeders. Nieke is mijn dochter. Ik wil bijna zeggen mijn collega. En ik ben Lanke Broeders, natuurgeneeskundige en heb een eigen methode ontwikkeld om chronische klachten op te lossen. En waar is Nieke nou een collega in? Nou, Nieke, vul het maar in.
Waar ben ik een collega in? Ja. Ja, vooral... even denken. Ja, vooral het denken en het hoofd is denk ik de eerste aanleiding geweest. We zijn begonnen ook ongeveer rond de eerste aflevering van de podcast zo. Dat lag echt niet ver uit elkaar, dat ik begon te werken voor het centrum. We zijn begonnen om te brainstormen. Wat ik nu ga vertellen is een hele terugblik. En dat is ook eigenlijk precies wat we deze aflevering willen doen. Terugblikken op 99 afleveringen van de podcast. En op onze tijd samen, on air. En het is echt begonnen als brainstorm. Ja, we hebben allerlei nieuwe producten verzonnen. Natuurlijk die website heb ik gemaakt. Er is heel veel ontstaan gewoon vanuit alleen maar de intentie van... Nou, laten we eens kijken waar we samen toe komen. En dat begon volgens mij met het idee dat ik de marketing zou gaan doen. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet gebeurd, want ik haat marketing.
Ja, ik wist gewoon dat ik jou erbij wilde hebben. Ik had... Want we zijn volgens mij samen gaan werken vanaf begin 2020. Ja, dat klopt echt. En 2019 is mijn eerste boek op de markt verschenen. En we hadden natuurlijk enorme leuke reclamecampagnes daarvoor. Heel veel lezingen stonden gepland. Maar ja, iedereen weet wat er in 2020 gebeurd is. Dat wisten wij overigens nog niet toen ik jou aan boord haalde. Maar ik wist wel, er mag verspreiding gaan plaatsvinden van... wat het in het eerste boek is gezet, dat mag nog meer vorm krijgen of een andere vorm krijgen. En het moet de wereld in. Nou, ben ik daar altijd veel te vlot in, denk ik. Want we hebben inderdaad ook nog heel veel over vorm nagedacht. Welke vorm mag het de wereld in? En we wisten ook dat we heel snel wilden starten met een podcast. Nou, volgens mij, Nieke, heeft die nog een jaar geduurd, hoor. Want volgens mij zijn we nu 2,5 jaar met de podcast bezig. En werk jij 3,5 jaar nou voor mij?
Ja, je hebt gelijk. Ik zit nu ook te kijken. En de allereerste aflevering was op 26 april 2021. Dat is echt alweer even geleden. Maar we waren toen al een jaar inderdaad bezig met... Maar het voelt toch alsof die podcast echt wel het startschot was van het werk wat we sinds die tijd samen aan het doen zijn, zeg maar. Snap je?
Ja, in ieder geval ook zichtbaar naar buiten toe. Want waarvoor ik je binnenhaalde was een andere communicatie over het werk. En niet de geëikte marketingstrategieën. We wisten nog helemaal niet hoe we dat zouden doen. In welke vorm we dat zouden doen. En tegelijkertijd zijn we ook allebei heel praktisch en doelmatig gericht. Want het gaat natuurlijk over mijn werk als natuurgeneeskundige. En het gaat over de methode die ik ontwikkeld heb. En die hebben we ook intussen tijd een naam gegeven. En dat is de methode voor zelfgenezing. Nou ja, als iemand nu voor de eerste keer naar deze podcast luistert, denkt die methode voor zelfgenezing, is dat niet heel zweverig? En dat is nou net wat we de afgelopen 3,5 jaar wel duidelijk hebben kunnen vormgeven. Dat het allesbehalve zweverig is. Alleen ja, als je het de eerste keer hoort, kan het nog enigszins apart overkomen.
Ja, en ook heftig of zo, want zelfgenezing. Wie heeft dat nou nodig? Ja, wij allemaal. Want we zijn allemaal mensen, allemaal dezelfde diersoort. En we hebben allemaal dezelfde soort inrichting van ons brein. Waardoor wij allemaal heel erg geneigd zijn tot... druk op onszelf zetten om net even wat beter te kunnen presteren. Dat vinden we super normaal. Een agenda in te vullen, zodat we echt alles uit onze week halen. sociaal gewenst gedrag gaan vertonen om lekker erbij te horen, om iedereen te vriend te houden. Dat vind ik ook super normaal. Ja, je gaat naar je familie, ook al heb je geen zin, want zo hoort dat nou eenmaal. Dat is echt hoe wij mensen zijn ingericht. Enerzijds heel erg op het sociale, anderzijds op het presteren. Misschien hoor je het nu al. Dat is natuurlijk al bij ons sinds de oertijd. Hè. We zijn gewoon mensen die al sinds de oertijd op deze aarde rondlopen. En we hebben nog steeds dezelfde inrichting van dat brein. Enerzijds winnen, presteren, vechten, jagen. Anderzijds is de groep altijd heel erg belangrijk geweest.
Nou, ik vind het echt heel tof wat jij probeert binnen 5 minuten een samenvatting te geven van heel veel werk wat we in tussentijd ontwikkeld hebben. Als jij als nieuwe luisteraar denkt, wat krijg ik nu toch over me heen? Nou, kijk vooral op de website, boek een gratis kennismaking als je dat wil.
Ja, precies. Het is natuurlijk nogal veel, maar ik denk ik probeer het toch even een beetje samen te vatten om aan te geven dat we allemaal zelfgenezing kunnen gebruiken. Want ja, die manier waarop onze hersenen werken maakt ervoor dat we in de moderne tijd enorm veel druk op onszelf zetten. Kijk, ooit waren die hersenen zo ingericht natuurlijk om te overleven, maar vandaag de dag, ja, zijn we constant getriggerd. En ik denk dat mensen het wel herkennen dat bijvoorbeeld steeds meer van ons zich overprikkeld voelen, hoogsensitiviteit gebruiken. We merken er allemaal echt wel wat van. We leven gewoon in een tijd die heel anders is dan de oertijd. Veel meer prikkels, veel meer gebeurtenissen, veel meer ballen die we hoog willen houden. Social media zorgt ervoor dat we constant met veel te veel mensen voor ons hoofd, zeg maar, te maken krijgen. Nou, we zitten eigenlijk in een constante stressreactie. En we kunnen zelfgenezing dus echt wel gebruiken. Of, ja, je kan het ook anders noemen. Ons leven kan een stuk ontspannender en leuker. En ja, dat hakken we gewoon steeds in superkleine stukjes per podcastaflevering. Hoe kan je leven nog ontspannender en leuker?
Ja, nou, ik vond het wel inderdaad wel leuk wat je net zegt van iedereen of steeds meer mensen herkennen dat ze overprikkeld zijn. Want zelfs je vader gisteren, die waarvan je toch altijd denkt, nou, die kan wel heel veel impuls hebben, zei gisteravond toen we lekker buiten zaten te eten met z'n vieren, waren zelf met onze pizza over pizza's aan het bakken en in de buitenlucht met een jasje aan. Want het is natuurlijk ook al eind september, maar oh, wat was het heerlijk om buiten te zijn. Toen zei haar vader, oh, ik denk dat ik overprikkeld ben. Ik denk, oh, wat leuk. Dat, om dat te gaan herkennen van jezelf is namelijk al niet makkelijk. En ik denk dat steeds meer mensen dat inderdaad gaan herkennen. Dat ze een beetje afgestomd zijn. Dat ze alleen maar geïrriteerd kunnen reageren als je moe bent. Als je eigenlijk je alleen maar terug wilt trekken en niet meer sociaal wilt doen. Dan zou het wel eens heel goed kunnen zijn dat je overprikkeld bent. Ja, en hoe komt dat dan? Wat is dan de core? En nou, daar schrijven wij een boek over. Het tweede boek wat van mijn hand komt, is Nieke de mede-auteur van. In ieder geval is ze de enorme criticaster die zorgt voor een hele goede rode lijn in het boek. En wat is de core van overprikkeling? Het is misschien wel dat je te veel moet van jezelf en van je omgeving.
Ja, of je denkt dat het van je omgeving komt. Hè? Maar wij zijn zo sociale mensen. En we willen zo graag sociaal functioneren. Harmonie. Weet je, hoe klein je groep ook is. Hè? Misschien herken je dit helemaal niet. Maar je herkent het wel. Als je even bedenkt dat het ook alleen maar kan gaan om het gevoel wat jij hebt naar je partner en echt je naaste vrienden. Dat kan ook al je sociale groep zijn. En daar wil je ook harmonie. Daar vind je het ook vervelend als er ruzie ontstaat. Of ja, dus dan denken we dat we van alles moeten van de omgeving. Dat zij van alles van ons verwachten. Maar nou ja, wij zijn gewoon doodsbang om mensen van wie we houden teleur te stellen. Omdat dat, ja, dan staat er kans op disharmonie. Op, ja, dat de groep niet helemaal intact is. Dat mensen misschien niet meer evenveel van je houden. Of, ja, het is natuurlijk, ja, aan de oppervlakte lijkt het heel uiteenlopende dingen. Maar het gaat allemaal terug tot die hele essentiële oerdingen die we allemaal in ons hebben zitten.
Ja, ik vind het ook wel leuk dat je en passant even het woord doodsbang laat vallen. Want ik denk dat vrijwel niemand die herkent. Daar wil ik wel heel graag reacties op trouwens. Mocht jij je wel herkennen of juist niet herkennen, wil je graag reageren op deze podcast, doe dat dan vooral. Via Instagram zijn we bereikbaar via t_geluksmoment, het geluksmoment. En ook via de website kun je altijd reageren. En ik vind het heel mooi dat jij het woord doodsbang laat vallen. Want ja, vaak herkennen we het niet en zeggen we gewoon, ja, we moeten nou eenmaal eten koken of we moeten nou eenmaal dit, moeten we nou eenmaal dat. En dat is normaal. En nou, in het boek wat we aan het schrijven zijn, dat start ook met dat er steeds meer chronische klachten zijn en dat we dat ook normaal vinden. Hè? 1 op de 2 mensen hebben chronische klachten. En juist dat we dat steeds meer voor lief nemen, is het teken dat het ingebed zit in onze gewoontesysteem. Hè, dat is pas wat Einstein vroeger zei: als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dat is met heel onze gedachtegang, is daar natuurlijk de basis van. Wat jij net heel netjes verwoordde als ja, ons overlevingssysteem. En daar hoort ook doodsangst bij. Hè? Dus onze stresssystemen zijn op een bepaalde manier ingericht. Dat we onze omgeving als stress zien, waarop we nou, fight, flight, vriezen, vluchten, nou, vechten, vluchten en bevriezen. Maar dat is ook het vrouwelijke overlevingssysteem. En dat is dat je je aan wil passen, erbij wil horen. Nou ja. Ja, en daarom vind ik het wel mooi dat je het woord in deze terugblikpodcast wel noemt, hè? Doodsangst, omdat we die veel meer bij ons dragen dan dat we ons van bewust zijn. En misschien is het wel een hele leuke vraag om mee te nemen na deze podcast. Waar ben jij doodsbang voor? Dat is namelijk een vraag die we onszelf zelden stellen. Want, en dat is ook logisch, want ons primaire brein is ingericht volgens het, ja, die wil echt overleven. En die wil dus niet naar een emotie toe gaan, want de emotie is bedreigend. Hè, dus boos zijn, dat mag dan regelmatig nog wel. Ligt eraan of het in je eigen normen en waarden cultuur past, hè, dat je boos mag worden. Dat je als kind ook boos mocht worden. Maar waar ben je bang voor? Ja, vraag stellen we ons niet zo vaak, want dan zouden we de onveiligheid bewust opzoeken. En dat wil je primaire brein domweg niet. Terwijl het omgekeerde waar is. Als je het wel jezelf die vraag stelt, dan kan je wel eens tot hele verrassende antwoorden komen. En dus ook tot hele andere oplossingen.
Ja, precies. Ik zit nu ondertussen eventjes te kijken, hè, waar, want het is natuurlijk toch ook een terugblik, waar we ooit zijn begonnen met onze afleveringen. En ja, misschien hoorde je het al een beetje in de podcast van, ja, de basis is eigenlijk moeten. We moeten van onszelf alles, van alles. En soms kan je nog denken dat je het van je omgeving moet, maar kan je het toch ook wel weer terugleiden naar jezelf, als je daar even wat langer over navoelt. We moeten van alles. En daar zijn we ook eigenlijk wel begonnen, want de tweede aflevering deden we al over je to-do-list en hoe je daar wat meer ontspannen in kan staan. Weet je dat nog?
Ja, dat was ook een mooie. Ja, dat is een hele mooie. En dan had ik pas ook nog een cliënt hiervoor in de sessie die daar vragen over stelde. Van ja, hoe doe je dat nou? En als je alleen een to-do-list hebt, ja, dan kom je toch ook aan bepaalde aspecten van jezelf niet toe. En zijn al best mooie boeken over verschenen. Ik heb alleen nog maar nu de Engelse in mijn hoofd ging over Holacracy, dus een Engels boek. Misschien kun je bij de publicatie van de podcast ook het Nederlandse boek nog noemen. En in het bedrijfsleven lopen ze toch wel vaak voor op van ja, hoe deel je nou je tijd het beste en het efficiëntst in? Het efficiëntst is niet alleen maar dat wat je doet overleven, maar ook het is niet alleen maar wat je economisch winst oplevert, maar ook dat je dat ja, gezamenlijk goed moet doen. Het team moet ook goed functioneren. Iedereen moet de juiste rollen hebben, bijvoorbeeld. En een heel nieuw time management systeem een aantal jaren geleden was dat je al je eigen rollen eens onder de loep ging nemen. De gewenste rollen en de rollen die je hebt. En dat je daar de verschillende taken eens bij gaat benoemen. Dan begin je vanuit rollen en ook gewenste rollen. En vaak geven we onszelf veel te grote taken. Dan is het niet geef die ene plant water, maar dan moet je gelijk alle planten water geven of de hele tuin, weet ik veel. En je moet vaak veel te grote stappen zetten. En het is dus echt leren denken in kleine stapjes om aan de verschillende wensen van jezelf tegemoet te komen.
Ja, dat is enorm lastig, want ja, wij noemen het dan al inderdaad van ja, op zo'n moment moet je van jezelf te veel presteren. En dat is weer echt het oude overlevingssysteem van eigenlijk ben je gewoon met een wild dier in gevecht. Als ik ergens aan begin, dan moet ik het wel goed doen, vind ik. Anders kan ik het net zo goed helemaal niet doen. Dat zei laatst nog iemand tegen mij. Ja, ik kon daar toen niet echt tegen ingaan, want ik merkte dat diegene er even helemaal lekker in zat of zo. Dus heb ik ook maar niks van gezegd. Maar ja, dan krijg je inderdaad dat je gaat beginnen aan een project en dat het project enorm veel stress oplevert. Want je hebt die mindset van ja, als ik ergens aan begin, moet ik het wel goed doen, anders kan ik het net zo goed helemaal niet doen. Is het dan nog lol? Is het dan nog leuk?
Je ziet dan gelijk een hele grote kluwer voor je van allerlei verschillende, wat je niet meer herkent als subtaakjes, maar dat is gewoon één grote taak voor je neus ligt. En daar moet je aan beginnen. En dan zijn we ons van binnen eigenlijk al een beetje, pardon mijn taal, een beetje aan het opfokken om dat maar voor elkaar te krijgen. En dat is nou net wat ongezondheid oplevert. Nou, dan hoe dat precies zit, dat gaan we in dat boek helemaal uiteenzetten. Hè? Dus onderhuidse ontstekingen, stille ontstekingen ligt bijvoorbeeld daarop aan de basis. Hè, maar door die tegenwerking die je in je, ook intoleranties, die tegenwerkingen die je in jezelf oproept, doordat je een te grote taak voor je neus legt en dat moet je wel gaan uitvoeren of moet je wel goed doen. Ja, dat is eigenlijk de bron van heel veel chronische klachten. Zelfs van erfelijke chronische klachten. Wat zeg ik nou toch?
En niet alleen van chronische klachten zoals je je dat nu voorstelt. Want kijk, misschien ben je ook nog super jong, weet je, en je hebt nog echt nergens last van. Dan kan het natuurlijk zijn dat als je dit patroon, dit gewoontepatroon doorzet, dat het later wel te veel voor je lichaam wordt en dat je ook echt een chronische klacht krijgt. Maar het kan ook zijn dat je er nu nog echt helemaal geen last van hebt. En dat je wel jezelf herkent in, als ik ergens aan begin, wil ik het wel meteen goed doen. Dat je dat echt wel herkent, maar niet per se voelt. Dat het ook echt wat gevolgen heeft in je lichaam. Maar ja, je kan het eigenlijk al wel merken. En dat is ook echt waar deze podcast al 100 afleveringen om draait. Bijvoorbeeld aan het feit dat je dus inderdaad van die uitschieters kan hebben. Dat je heel chagrijnig op iemand kan worden. En dat je echt denkt, nou jeetje, waar komt dat nou vandaan? Doe eens normaal tegen jezelf dan, hè. Of, en daar had ik het laatst nog over met gasten. Op het feestje wat we dit weekend hadden met de familie. Ik ben zo toe aan vakantie. Toe zijn aan vakantie. En toen opperde ik al zo heel voorzichtig van, maar zou het niet heerlijk zijn als je helemaal niet toe hoeft te zijn aan vakantie? Maar dat besef kwam er echt niet. Want dat hoort zo bij het leven. Dat je inderdaad gewoon heel veel van jezelf weggeeft. En dat je dat dan oplost met op vakantie gaan. Ja, zo is het leven gewoon. Een beetje geven en nemen. Maar ja, dat hoeft dus echt niet zo te zijn. Dat is dus een teken van dat je heel veel druk op jezelf hebt gelegd. Dat je zo enorm toe bent aan vakantie. En soms is het even niet anders. Maar het is dus altijd wel weer een indicatie van, oh, wat heb ik het afgelopen jaar gedaan? Of hoe heb ik het gedaan? Dat ik nu zo enorm toe ben aan vakantie.
Ja, en in die zin ja, zijn wij pioniers. Daar ben ik al 15 jaar mee bezig als natuurgeneeskundige. Ik heb echt patronen ontdekt in het op hoe ik en hoe klachten bij cliënten kon oplossen. En die patronen die hebben we vertaald tot een methode. Wij zijn pioniers in de zin van dat we ja, je graag laten zien wat voor mindset gewoon is in onze maatschappij, in onze wereld en, hoe dat, en ook hoe dat ziekmakend kan zijn, maar ook hoe je die kan oplossen. En ik had pas weer echt een fantastische mini-oplossing die ik dan wel leuk vind om dat in deze te benoemen. Want als we dan iets positiefs van plan zijn, hè, iemand zei pas ook al, ik moet alleen maar positief moeten, ook dan maken we te grote stappen. Ja, wat zei diegene van. Ik ben nu van plan om te gaan mediteren. Ja, dat kan heel goed. Ik kan best elke ochtend een half uur vrijmaken. En ja, dan doe ik gewoon een goede ademsessie er ook bij. Een half uur mediteren en ademhalen. Ja, dat moet toch gewoon echt heel gezond zijn. Ja, het is ook heel gezond, want zuurstof is meer zuurstof in je cellen is de oplossing voor heel veel chronische klachten. De start van een oplossing eigenlijk. Hè? Dus. Zelfs bij tumoren hebben ze vaak zuurstoftherapie hè, als behandeling. Dus dat maar even heel kort door de bocht te melden. Dat zuurstof ja, is natuurlijk ook het meest essentiële wat ze maar binnen kunnen krijgen als voedingsstof. Dus het klonk toch heel plausibel. Hè? Ik ga elke dag een half uur mediteren en een half uur ademhalingsoefeningen doen. Dat is gezond. En toch voelde ik daar gelijk dat er een te grote drempel werd gemaakt voor de uitvoering ervan. Gewoon te groot. Ik zei, joh, als je dat nou eens niet doet. Dus diegene keek me aan, want dan moet je toch positief vinden deze stap. Ik zei, joh, als je dat nou eens gewoon niet doet. Ja, maar hoezo? Dat is toch positief? Nee, maar als je nou eens gewoon alleen maar, als je je tanden poetst 's morgens, even je hand op je buik legt. Meer niet.
Ja, want het gaat echt op de manier waarop je dingen doet. En dan maakt het dus bijna niet uit wat je doet. Ik zeg bijna niet, want ja, je kan natuurlijk enorm gaan binge drinken. En ja, waar wil ik ook niet van zeggen dat het mega gezond is als je dat op een heel ontspannen manier vanuit je gevoel doet. Maar dat hebben we je echt proberen bij te spijkeren eigenlijk in deze 99 afleveringen. En nu 100. Het gaat er niet om dat je gezond eet. Daar gaat het helemaal niet om.
Dat je je neus de juiste kant op zet, eigenlijk. Hè, daarom dat ik in het eerste boek wat ik heb geschreven, Gezonde voeding bestaat niet, gezond voeden wel, heb ik richtingwijzers geformuleerd en daarna ja, proberen te motiveren, stimuleren om hele kleine stapjes daarin te zetten. Want het mooie was van degene met wie ik zei, goh, leg je hand eens op je buik bij elke keer dat je je tanden poetst, die kwam ik later weer tegen. En diegene zei tegen mij, weet je wat het me nou na een paar keer al heeft opgeleverd? Ik zei, nou, waarschijnlijk sowieso al dat je het een paar keer hebt kunnen doen. Ja, ik heb het inderdaad kunnen doen, want het is zo'n kleine opdracht, die is uitvoerbaar. Nou, dat is al belangrijk, want als een kleine opdracht jou jou in feite naar een nieuw gewoontesysteem wil brengen en het moet uitvoerbaar blijven, het is niet een dieet van 6 weken, maar echt een opdracht die uitvoerbaar blijft, dan moet het klein zijn. Dan moet je daar je ook goed bij voelen, want dan gaan jouw hersenstructuren, die gaan jou daarin helpen en wel het limbische systeem. Maar goed, in deze had je ook nog een positieve uitkomst, want hij zei, ik merkte gelijk dat ik eigenlijk te hard mijn tanden poets. En ik merkte dus nu ook voor het eerst dat ik geen bloed verloor bij het uitspugen. Ja, klinkt een beetje vies. Bij het uitspugen van de tandpasta op het eind had ik voor het eerst geen bloedverlies. En daar maakte ik me nou de laatste tijd stiekem steeds meer zorgen over. Het bloedverlies bij het tandenpoetsen. Eureka, opgelost.
Dat is mooi. Hebben we daar, ja, we hebben natuurlijk wel. We hebben wel een aflevering gedaan over ademhaling, weet je nog? En nou ja, steeds elke aflevering hameren dus weer op het feit dat je jezelf vooral niets moet opleggen. Want daar zit het woord al in, moet. Dat is per definitie niet gezondmakend. Dus als je inderdaad denkt van, oh, ik ga elke dag mediteren, want dat is gezond. Ja, als je dan, wijze van spreken, elke dag weer die wekker zet, terwijl je eigenlijk liever op dat moment even een boek zou lezen. Ja, dan is het gezonder om dat boek te gaan lezen dan dat je die meditatie elke. Dus ja, dat proberen we je natuurlijk wel echt bij te spijkeren, die boodschap of zo. Dus ik hoop dat het een beetje is aangekomen. Ik ben benieuwd wat eigenlijk bij jullie is blijven hangen na al die podcasts. Want we hebben trouwens wel dus een keer een aflevering over ademhaling en zuurstof gedaan. Weet je dat nog? Toen zat
Ja.
ik, tijdens het opnemen, zat ik op een klif in Spanje. Naar te kijken naar surfers, hoe die echt gigantische golven aan het surfen waren. En dus enorm hun ademhaling onder controle krijgen. En dan echt zo'n grote golven leren surfen.
Ja, dat is ook heel tof. Ik ben vanmorgen weer in ons zwembad geweest. Dat is nu veel te koud. Het is eind september. De enige manier om in het zwembad te kunnen en daar ook dus echt te kunnen zwemmen, het is echt een hele koude betonnen bak, is dus die ademhaling onder controle houden en je focussen. Daardoor kan je bij je eigen ontspanningssysteem komen. Dus in plaats van dat je snel gaat ademhalen en in de stress raakt omdat je koude water over je heen krijgt. Dat is natuurlijk de basis van de Wim Hof-methode, is bij je eigen ontspanning blijven. En daardoor kun je heel anders omgaan met de dingen om je heen die je eigenlijk stress zouden kunnen bezorgen. Dus dat is het mooie van ademhalen. Ja, nu jij me dat zo vertelt over die klif in Spanje. Ja, al die 99 podcasts, die hebben natuurlijk ook meegelift op de reizen die je hebt gemaakt. Dus we zijn in heel wat verschillende gebieden. Ik zou niet zeggen we geweest, want ik zat natuurlijk gewoon in mijn Rijsbergen in mijn boshuisje. Maar op ons eigen terrein, op onze eigen bosplek. Maar jij zat steeds dan weer in een camper, dan weer in een huisje. En hebben gewoon samen die reis zo doorgemaakt.
Ja, klopt. We begonnen ooit. Toen zat ik in Mexico inderdaad. Ja, ik woonde daar toen wel echt, maar wel in een camper die gewoon stil stond. Toen zijn we ook nog, we zijn samen nog in, nou ja, niet samen dus, maar ik heb jullie meegenomen ook naar Sri Lanka. Afgelopen jaar waren we natuurlijk ook nog in India. Ja, waar nog meer allemaal? Spanje natuurlijk. Frankrijk, heel Europa door. Ja, dat was ook echt wel bijzonder. Ik vond het altijd wel leuk, omdat ja, ik zat toen natuurlijk ook gewoon hartstikke lekker in mijn vel. Ik bedoel, ik was echt niet op vakantie. Ik was ook echt wel aan het werken. Maar we hebben het ook natuurlijk vaak over gehad. Het lukt mij gewoon beter om echt helemaal te ontspannen en deze visie op gezondheid helemaal te leven als ik in warm klimaat ben. En eigenlijk als ik niet in Nederland ben. Want ja, dit jaar doe ik het best wel goed, maar Nederland heeft mij toch altijd wel weer getriggerd tot presteren, to-do-lijstjes. Nou, dat koude weer laat me ook verkrampen en vooral binnen willen zitten. En, nou, en eigenlijk dit jaar komt er wel een ommekeer in, heb ik het gevoel.
Ja, nou op de achtergrond zijn wij natuurlijk met sessies bezig. Dus misschien dat dat nog iets positiefs kan bijdragen. Want die hele methode gaat natuurlijk over minder moeten. Maar niet alleen over minder moeten waarvan we ons bewust zijn. Maar ook van onder de loep nemen van onze gewoontepatronen. En ook daarover heb ik echt een geweldig, of daarvan wil ik eigenlijk zeggen, heb ik een geweldig voorbeeld de laatste weken onder ogen gekregen. Want iemand zei tegen mij van iemand uit de familie, die dus niet per se sessies wil volgen. Maar die zei van, joh, ik eet enorm graag chocoladebonbons. En elke dag één of twee. En nou ja, mijn gewicht, dat is helemaal oké. Dat is het grote probleem niet. Maar ik voel me nou al een maand ziek. En zou het zo kunnen zijn dat ik die chocola moet laten staan? Nou, zet diegene dan zo even over de app en of ik even kan reageren erop. Dus ik dacht, ja, chocola laten staan. Wat zou dat nou voor haar betekenen?
Ja, dat is een interessante. Ja, en als ze naar onze podcast had geluisterd, zou ze in ieder geval al weten dat die vraag helemaal niet de issue is.
Nee. Oh ja, het is wel leuk om aan jou te vragen. Was het dan de issue dan?
Nou ja, sowieso moet je helemaal niks, want dat is per definitie ongezond. Dus ben je ziek, ja, dan kan je sowieso geen vragen gaan stellen waar het woord moeten in zit. Dat is misschien een beetje een grapje, maar ja, ook wel een beetje serieus of zo. Ik bedoel, als jij elke dag enorm geniet van de chocoladebonbons, geeft dat je ook iets enorm gezonds. En misschien is dat vooral mentaal-emotioneel en niet gelijk fysiek. Ik bedoel, ja, pure chocola zit natuurlijk ook heel goede werkzame stoffen in. Maar weet je, waarschijnlijk zijn het inderdaad wel suikerbons met ook veel melk en weet ik veel wat. Maar ja, mentaal-emotioneel is ook verbonden met je fysiek. Ik bedoel, ja, daar kan iedereen wel een mooi voorbeeld bij bedenken, denk ik.
Ja, je geeft een heel mooi antwoord. En dat was ook precies wat ik voelde. Ik voelde dat het chocola misschien niet echt het probleem was. Het zou wel heel makkelijk zijn als ik dat nu in zou koppen in deze podcast, dat het wel zo was. Maar ja, ik kan heel goed invoelen en ook doormeten met de pols. Ook al zit ik met de telefoon verbonden. En ik voelde gelijk van ja, chocola is de issue niet. Maar ik voelde ook, maar deze persoon wil meer, wel diep van binnen meer bewust zijn waar die chocola voor staat. En dan kom je op het mentaal-emotionele stukje uit. Want waarom heb je behoefte aan die chocola en waarom vind je dat lekker? Dus ik kop tegelijk terug. Ja, iets in jou wil heel graag romigheid. Ben je daarvan bewust? En er zijn er andere manieren om die romigheid binnen te halen. En ik wist ergens van, ja, als dat duidelijk wordt, dan gaat het chocola geen probleem meer zijn. Maar verdwijnt ook ja, bijna. Misschien stom om te zeggen, maar bijna de afhankelijkheid van de chocola. Want dat is wat de methode voor zelfgenezing toch ook elke keer je wil brengen. Als je niet afhankelijk bent van iets buiten je, dan sta je nog meer ontspannen in het leven eigenlijk misschien wel. Of ja, worden de dingen die nu normaal zijn, meer ook dat je het als geschenkjes kunt zien.
Ja, en we hebben ooit aflevering 6 hebben we gewijd aan dit onderwerp. Emotie eten is gezond, heette dat. Dus dat gaat ook heel erg hierover. Eigenlijk had je die gewoon kunnen doorsturen, want ja, aan die chocola kan het natuurlijk liggen, maar het is dan vervolgens geen oplossing om jezelf dat te gaan verbieden zonder op zoek te gaan waarom die chocola eigenlijk? Of wat geeft dat me? Waarom? Ja, waarom is misschien wel een goede vraag. Want daar gingen we ook in aflevering 6 op in. Van wat is nou echt het gezonde van emotie eten? Überhaupt, wat is emotie eten allemaal? Want ik heb net mijn kopje koffie op. En dat is voor mij ook echt emotie eten. Ik doe dat niet omdat ik nou zo'n enorme honger heb en anders overlijd, bij wijze van spreken. Ik doe het echt voor de lekker. Dus, en echt omdat het me ook een bepaald heerlijk zondagochtendgevoel geeft. Ook op welke dag is het? Op een woensdag, nu we dit opnemen. Dus ja, dat was wel echt een leuke aflevering, vond ik. Dat ging echt over de basis en over ja, wat er allemaal schuil gaat achter je emotie eten. En dat dat echt de moeite waard is om te onderzoeken voordat je überhaupt maar gaat denken aan hoe kom ik van deze slechte gewoonte af?
Ja, nou ja, dat is ook wel wat ik nu zie dat aan het gebeuren is met diegene. Want die is heerlijk op onderzoek uit aan het gaan. Op fysieke manier. Terwijl ik verwacht dat er ook mentaal-emotioneel daar een ontwikkeling bij zit. Die heb ik al wel een beetje ingekopt. Maar die is, ik weet niet in hoeverre die is aangekomen. Heb ik nog helemaal niet nagevraagd. Maar in ieder geval is die fysiek ook heerlijk op onderzoek uit. Namelijk naar alle andere etenswaren die haar hetzelfde gevoel kunnen geven als die chocola. En ja, ik heb als trefwoord bij die chocola gezegd dat ze wel eens behoefte zou kunnen hebben aan bepaalde romigheid. En die herkende ze. Of, die, of kan zijn dat ze die zelf, weet ik even niet meer, maar volgens mij heb ik die ingekopt. Bepaalde romigheid. En daar is ze naar op zoek. En dat is zo leuk, want dan herken je opeens een heleboel andere voedingsmiddelen. Dus dan ontstaan er heel veel mogelijkheden om, ja, om je hetzelfde gevoel te geven.
Ja, dat is inderdaad heel erg leuk. Misschien dat we nog wel in. Ja, we zijn natuurlijk nu aan het terugblikken, maar ook even een vooruitblik. Misschien dat we nog wel meer aandacht kunnen wijden aan emotie eten, vind je niet?
Ja, dat is echt enorm leuk. Want aan emotie eten, maar ook aan waar eten voor staat. Want dat bedoel je denk ik eigenlijk, hè? En meer ook wat waar wij eigenlijk voor staan. En is het associatief eten, noem ik het maar. En dat je niet zozeer een dieet volgt omdat je gezonder wordt, maar dat je eten eigenlijk gebruikt als een soort van bevestiging van een mindshift die je aan het doormaken bent. En ja, dan komen we op bij die, toch even op die romigheid terug. En want stel je voor dat chocola voor jou zou kunnen staan voor romigheid. Wat is dat dan? Een bepaalde zoetigheid, een bepaalde luchtigheid, een bepaalde. En wat zou er gebeuren als je dat mentaal-emotioneel door zou maken? Luchtigheid, romigheid. Ja, hoe voelt dat dan? Of hoe uitzicht dat dan? In je manier van doen bijvoorbeeld. Nou, dat kan je volgens mij echt. Dit is dan een enorme grote vraag waar je heel veel antwoorden op mogelijk zijn. Maar die kun je dus ook bevestigen door allerlei manieren van eten daarbij te pakken. Of sorry, wel allerlei vormen van eten bij te pakken.
Ja, ik kan me nu ook een beetje herinneren dat we, want je zei net de afhankelijkheid ook van je eten, en dat herken ik ook vooral heel erg. Nou ja, soms dan verander ik het wel eens, maar ik eet ook altijd wel dezelfde dingen als ik zeg maar vrij ben. Dus ik heb daar dan een bepaald gevoel wat het me dan geeft, en ja, daar ben ik dan bijna wel afhankelijk van. Ik ben bijvoorbeeld heel erg afhankelijk van veganistische heksenkaas. Ik weet gewoon echt niet hoe ik van mijn brood kan genieten zonder dat, letterlijk. Het is echt lijp. En we hebben daar een keer een aflevering over gemaakt. Ik zat toen in Sri Lanka, op Sri Lanka moet ik zeggen. Kan je dat nog herinneren? We maakten toen een aflevering over symbiotische relaties. Nou, dan denk je natuurlijk meteen aan. Ik zat toen trouwens echt in een symbiotische relatie. Dus wel grappig dat ik dat onbewust, bewust zo doorhad. Maar we hadden toen ook vooral over symbiotische relaties met eten.
Ja, die kan ik me niet meer herinneren. Ik kan me wel herinneren van Sri Lanka en dat we daar leuke podcasts opgenomen hebben. Ook iets van symbiotische relatie. Maar ja, ik vind het echt geweldig dat je benoemt dat je symbiotische relatie met heksenkaas hebt. Ja, dat zijn toch leuke dingen. Dus dan heb je het over symbiotische relatie, je hebt het over afhankelijkheid, je hebt het over associatief emotie eten. Ja, dat zijn hele leuke onderwerpen om nog eens te kijken. Dan moet ik zeggen, mensen, dat heel vaak Nieke toch wel de onderwerpen inkopt. Of ik geef ze eigenlijk in het groot abstract aan en zij maakt ze dan praktisch. Dus we zullen zien waar dat praktisch heen leidt.
Kan jij, ja, want ik vind het dus ook best wel lastig om me goed te herinneren waar we allemaal doorheen zijn gegaan met al onze afleveringen, die dus nu al ja, zo'n 2 jaar of 2,5 jaar duren. En net zei ik al iets van, oh ja, toen der tijd in 2021, die winter of herfst, toen zat ik inderdaad nog in een heel ander leven, reizend, echt wel een symbiotische relatie. En nu sta ik hier. Wat is bij jou de grootste verandering geweest, denk je, in deze Is dat 2,5 jaar podcast?
Ja, 2,5 jaar, ja. Ja, ik zie dan altijd alleen maar een soort van beeld. Hè. Je weet dat ik echt een beelddenker ben. 2,5 jaar geleden had ik het gevoel dat ik net kwam kijken. Dat komt eigenlijk omdat dat boek natuurlijk net uitgegeven was, eind 2019. En 2018 zijn we verhuisd naar de plek waar we nu wonen. Waar een hectare grond waar we iets aan het creëren zijn, kun je wel zeggen. En ik had toen het gevoel dat ik eigenlijk nog maar net aan het proberen was de wereld wat groter te krijgen. Dus meer mensen te bereiken dan alleen de mensen die in mijn praktijk komen. Dat was ook echt de start van de podcast, hè, om nog meer gehoord en gezien te kunnen worden. Ja, gehoord natuurlijk vooral. En nu, 2,5 jaar later, heb ik dat gevoel wel veel meer. Dat de wereld open is gegaan, open is geworden. Ja, ik heb het gevoel dat er qua volwassen worden, zeg maar, in die 2,5 jaar tijd heel veel gebeurd is. En dat komt ook niet alleen door de podcast, komt ook door het boek waar we naar het eerste concept aan het navigeren zijn, waar we nu een jaar al mee bezig zijn om het helemaal vorm te geven. En in dat jaar ben ik steeds meer gaan staan voor bepaalde woorden of begrippen die ik eerder zweverig gevonden zou hebben. Maar waarvan ik weet dat wij ze nu op een bepaalde manier aan kunnen vliegen, waardoor ik ze ook durf te benoemen en daar niet voor terugschrik.
Ja, en dat is natuurlijk ook een verandering die ook deels door de podcast is bewerkstelligd. Want het is ook voor ons een heel erg aha-moment, elke podcast. Ik bedoel, we schrijven geen script ervoor. We beginnen met een onderwerp en daar leren wij natuurlijk ook gaandeweg heel erg veel van. Dus dat heeft ons ook enorm veranderd en ontwikkeld. En ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd naar, als je al langer naar deze podcast luistert, of gewoon een tijdje al. Welke aflevering dan voor jou echt impactvol is geweest? Dus als je daarbij iets te binnen schiet, laat het ons weten op onze Instagram.
Ja, dat zou leuk zijn. Ja, wat ik ook terug heb gehoord van meerdere malen, is de groei van jullie allebei tijdens de podcast kun je goed horen. Ik ben bijvoorbeeld rustiger gaan praten. Ik praatte veel te snel in het begin van de podcast. Dus in die zin is er ook veel meer zekerheid en vertrouwen ontstaan. En ik hoorde ook van een cliënt dat jij je de hele visie die wij hebben steeds meer eigen hebt gemaakt en daar ook veel helderdere samenvattingen van kan geven. Sowieso de eerste tig afleveringen zeiden heel veel mensen dat jij toch wel de meest praktische was. Ik hoop dat een beetje in balans is gekomen durende die tijd. Maar dat je meer kennis hebt vergaard, dat is heel veel luisteraars wel duidelijk.
Ja, dat is inderdaad leuk. Dat zal je vast goed kunnen horen. Ik ben benieuwd wie er al 100 afleveringen meegaan. Ik kan er in ieder geval al wel een paar opnoemen die al 100 afleveringen lang trouw naar ons luisteren. Maar sowieso iedereen bedankt voor het luisteren en nieuwe luisteraars zijn altijd welkom.
Ja, nou enorm bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie iets aan de terugblik hebben vandaag en hebben gehad. Vergeet die romigheid niet, vergeet die vraag niet. Waar ben jij bang voor? Dat is ook een hele mooie vraag als je die jezelf durft te stellen. Om van overleven naar leven en beleven te gaan.
Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken. Dikke knuffels, schat. Dankjewel. En dankjewel, luisteraars, voor het luisteren. Dag, dag.